Goedemorgen gemeente, namens de beide kerkraden heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee G.J. Stougie en de organist is de heer Bernard Hoving. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Bericht van overlijden. In deze dienst zal stilstaan worden bij het overlijden van de heer A.J. Molendijk. Hij overleed zondag 18 augustus. De bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet van beide gemeentes naar mevrouw Adrie Kemink en mevrouw A. Hoogwerf van de Waal. De bezorging van de bloemen voor mevrouw Kemink is geregeld. Wilt u de bloemen voor mevrouw Hoogwerf wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst hiervoor in de kerk. De collectors zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is uit Exodus 20... 2 Samuel 11 en Matthäus 5. Het introslied is Psalm 27, vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u een gedeelte uit Exodus 20, 2 Samuel 11 en Matthäus 5. De dienst beginnen wij met het zingen van de vers 1 en 2 van Psalm 27. Wensen wij u allen een goede en bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Het is vandaag de laatste van de gezamenlijke zomerdiensten. We gaan elkaar nog missen. Het is fijn om met zoveel bij elkaar te zijn. Vanaf volgende week is het ook wel gezamenlijk, maar dan weer in de regelmaat van de eerste zondag van de maand. We zetten de zomerserie nog even voort. Dus ook vandaag wil ik met u en jullie nadenken over een stukje uit het leven van David. En dat ook weer combineren met een gebod. We waren bij het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Maar dat lukte niet zo goed. Dus dat moet dan nog maar eens op een ander moment. Ik wil het vandaag met u en jullie hebben over de geschiedenis van David met Batseba. En als je vertrouwd bent met het verhaal, kun je denken, nou, dan wordt het nog moeilijk kiezen welk gebod je daaraan verbindt. Nou, daarover zo dadelijk meer. Wij gedenken ook het leven en het overlijden van meneer Molendijk. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat u er bent, mevrouw Molendijk, dat vind ik ook heel bijzonder. Goed u hier te zien. Ik hoop dat ook deze dienst weer goed doet, net als vrijdag. Zullen we eerst weer gaan zingen over God die vertrouwd is met alles wat er in ons leven speelt, ons denken en ons doen. En de organist is al naar beneden gekomen voor lied 139b, vers 1 en 2. Door grond herkent mij, mijn zijde en mijn staan. Ik Als leefregel voor de nieuwe week en voor ons leven luisteren we naar woorden uit Romeinen 13. Daarna horen we ook de samenvatting die Christus heeft gegeven van de geboden. Dus eerst een stukje uit Romeinen 13. Paulus zegt dit: wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En er kwam bij Jezus een wetgeleerde en die wilde hem op de proef stellen. En hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde hem: wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? En die wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei: je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Wij zingen lied 838, vers 2 en 3. Het tweede en derde vers van lied 838. Laten we met elkaar bidden. Grote en trouwe God in de hemel, eigenlijk waren we dat al aan het doen, aan het bidden. Want zingend baden we tot u om hulp, om die liefde die u ons geeft door te geven. We danken u, Heere, dat we de liefde niet zelf hoeven uit te vinden, want we zouden het niet kunnen. Maar u hebt gesproken en ons liefde geleerd. En nu mogen wij in dat spoor verder gaan, ook in de nieuwe week. Heren, u weet hoe de voorbije week is geweest. We zijn met zoveel mensen en ieder had zo zijn eigen invulling. Er waren er die vorige week nog in het ziekenhuis lagen en nu thuis zijn. Daar danken we u voor. Er zijn er onder ons thuis gekomen van vakantie. En ook daar zijn we blij mee. Maar er zijn er ook onder ons die aan het graf stonden van een geliefde. En Heere, zo dragen wij elkaar in vreugde en verdriet. Mag het zo zijn dat we ook gedragen worden door u en uw woord. Dat we dat mogen merken. We hebben u nodig, Heere, om de week te kunnen beginnen. Om te weten dat er vergeving is voor wat niet goed is in ons leven. Om richting te zien naar de toekomst. U weet wie van ons ook opziet tegen de week. Misschien tegen het nieuwe schooljaar. Of het andere werk dat wacht. Of omdat er behandelingen beginnen. O God, wilt u dan ook door deze dienst ieder geven wat we nodig hebben. Aan geloof, hoop, aan liefde. Aan alles wat u Heilige Geest uit te delen hebt. En dat is zoveel. Wilt u het doen, dat we gezegend worden en tot zegen mogen zijn. Dat vragen we u voor onszelf, voor de andere kerken op het dorp. En we verheugen ons erin dat wereldwijd uw woord geopend wordt, mensen samenkomen. Wilt u overal werken, waar woorden en liederen klinken tot uw eer. En mag het zijn tot zegen voor allen, om Jezus wil. Amen. Ja, ik noem het tegenwoordig maar moment voor jongeren en een inleiding op de schriftlezing, omdat het aantal jongeren varieert. Goed jullie weer te zien. En goed jullie te zien. En ik zeg maar even, dag Thijs, heb jij ook je tasje gekregen, jongen? Ja, fijn, want de jongste in ons midden moet toch ook wat te doen hebben als de preek een beetje moeilijk is. Want jij was, vorige week zondagavond, waren wij ook bij elkaar in de kerk. Ja, en toen hoorde je ook al over David en Goliath, hè. Dat was wel een goed verhaal voor jou en mij ook. Maar nou is het vandaag een beetje 18 plus, zeg ik tegen de grote mensen. Het is een moeilijker verhaal. Dus daarom dacht ik, je moet ook wat te doen hebben. Maar opletten is ook altijd goed. Ik ben super blij dat jullie er zijn. En dat we met elkaar weer deze woorden kunnen delen. Sommigen van ons zijn weg, de halve kerkraad is bij ons op vakantie. Voor anderen begint het morgen weer, les geven, les krijgen, iets later misschien. Spannende tijd, maar ik hoop, of het komt niet meer. Ja, een pensionado, sorry, ik word er persoonlijk vanaf de kansel, dat geeft, dat weet ik, een heel ongemakkelijk gevoel. Vergeef me de vertrouwdheid, maar ieder zit hier zo op zijn eigen manier en daar loop ik een beetje aan te denken. Je hebt oud en nieuw op 1 januari, maar voor meerdere mensen in ons midden is dit eigenlijk oud en nieuw. En daarom onderstreep ik dat even, dat het ook een goed nieuw studie- en schooljaar mag worden. Wij steken het lichtje aan als verbondenheid met jongeren en kinderen in ons midden. Vroeger ging het lichtje mee naar de kinderkerk, maar die hebben we niet meer. Maar we steken nog altijd het lichtje aan, omdat wij ook allemaal kinderen meedragen in ons hart. En dit is ons teken van verbondenheid. Dankjewel. We gaan uit de Bijbel lezen. Een paar stukken uit het Oude Testament en een gedeelte uit woorden van Jezus. We verbinden het leven van David met de geboden. Dus wij lezen eerst het gebod van God uit Exodus 20... Vers 13 tot en met 17. Ik laat eerst de MBG-vertaling klinken. Dat is de vertaling van 70 jaar geleden, die ik om vele redenen nog waardevol vind. Eigenlijk is hoe de geboden hier staan, wat je zo ongeveer hoort. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. In de MBV-vertaling van enkele jaren geleden klinkt het zo. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Dat zijn de geboden. Nu lezen we verder over David. 2 Samuel 11. Ik lees het hele hoofdstuk zonder onderbreking. David is koning in Jeruzalem. En nou, we kunnen eigenlijk gelijk beginnen met lezen. 2 Samuel 11. In het daaropvolgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen ten strijde te trekken, zond David Joab uit en zijn knechten met hem, benevens heel Israël. En zij vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg voor Rabba. Maar David bleef in Jeruzalem. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw vragen. En men zei wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem en hij lag bij haar. Ze had zich van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar huis. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Toen zond David een boodschap tot Joab, zend de Hetiet Uria tot mij. En Joab zond Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab en van het volk en naar de stand van de oorlog. Daarop zei David tot Uria, ga naar uw huis, was uw voeten. Toen Uria heen ging uit het paleis, werd hem een geschenk van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te rusten bij de ingang van het paleis, bij al de knechten van zijn heer, en ging niet naar zijn huis. Men deelde David mee, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tot Uria, zijt ge niet van de reis gekomen? Waarom zijt ge niet naar uw huis gegaan? Maar Uria sprak tot David, de ark en Israël en Juda vertoeven in tenten. En mijn heer Joab en de knechten van mijn heer zijn in het veld gelegerd. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen? Zo waar gij leeft en zo waar uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. David zei tot Uria, blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen laten gaan. En Uria bleef in Jeruzalem die dag en de volgende dag. Toen riep David hem tot zich om in zijn tegenwoordigheid te eten en te drinken en hij maakte hem dronken. Hij, Uria echter, ging 's avonds heen om op zijn slaapplaats bij de knechten van zijn heer zich te rusten te leggen. En naar zijn huis ging hij niet. Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab en verzond die door Uria. En hij schreef in die brief, plaats Uria in het heetst van de strijd. Trek u dan van hem terug, opdat hij getroffen worden en sneuvelen. Bij de belegering van de stad zette Joab toen Uria op een plaats waarvan hij wist dat daar geoefende strijders stonden. Toen de mannen van de stad een uitval deden en met Joab streden, vielen er enige van het krijgsvolk, van de knechten van David, ook de Hetiet Uria sneuvelde. Daarop liet Joab aan David de hele loop van de strijd melden. Hij beval de bode, indien de koning, nadat ge hem de hele loop van de strijd, van het begin tot het einde verteld hebt, in toren geraakt en tot u zegt, waarom zijt ge zo dicht bij de stad gekomen om te strijden? Wist ge niet dat men van de muur af schieten zou? Wie versloeg Abimelech, de zoon van Jerubbeeset? Wierp niet een vrouw een bovenste molensteen op hem van de muur af, zodat hij bij Thebes de dood vond? Waarom zijt ge zo dicht bij de muur gekomen? Dan moet gij zeggen, ook uw knecht, de Hetiet Uria, is dood. De bode ging heen en deelde bij zijn aankomst David alles mee wat Joab hem had opgedragen. De bode zei tot David, die mannen waren sterker dan wij en deden tegen ons een uitval in het open veld, maar wij drongen hen terug tot de ingang van de poort. Toen schoten de boogschutters van de muur af op uw knechten, zodat er enige knechten van de koning sneuvelden. Ook uw knecht, de Hetiet Uria, is dood. Daarop zei David tot de bode, zo moet gespreken tot Joab, bekommer u hierover niet. Want het zwaard verteert nu eens deze, dan weer gene. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en verwoest haar. Bemoedig hem daarmee. Toen Uria's vrouw hoorde dat Uria haar man dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Wat een geschiedenis, hè? Nu nog het laatste stukje uit het evangelie. Het is goed dat dat er ook is. Woorden van Jezus uit Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. En dan zegt Jezus tegen iedereen die hem volgt: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat zijn de lezingen voor vanmorgen. En die hoop ik aan de orde te stellen in de preek. En na de preek zingen wij lied 342. We zingen hem vaak als geloofsbelijdenis, maar omdat we daarna ook al staan voor het in memoriam, zou ik zeggen, laten we lied 342 wel menen als we het zingen, maar gewoon zittend zingen. Na de verkondiging alle versen van lied 342. En dat doen wij zittend. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Wij hebben in deze zomerweken mooie dingen gehoord uit het leven van David. Alleen al dat God spreekt. De herdersjongen wordt geroepen tot het koningschap. En Davids roeping zal zijn om een herder te zijn van zijn volk. Hen te dienen en God te loven met zijn liederen. En wat een veelbelovend begin. Hij verslaat Goliath en behaalt de overwinning voor Israël. We hoorden ook van moeilijke tijden in zijn leven. Zijn vlucht voor koning Saul, zijn leugens tegen de priester in het heiligdom, de dood van Uzza, als David juist de ark naar Jeruzalem wil brengen, de verwijdering van zijn vrouw Michal. En David is door God gezalfd. Dat maakt hem in onze ogen misschien tot een gelovige van wie veel te verwachten valt. Maar ook voor David is het een dagelijkse strijd om zich te houden aan Gods geboden. En dat blijkt in de geschiedenis van vanmorgen misschien wel het meest. Het is een scharnierpunt in zijn leven. Na deze gebeurtenis wordt het in zijn gezin nooit meer zoals het was. En hoe komt dat nou? Soms verandert je leven opeens totaal. Je partner zegt de relatie op. Of plotseling ben je ziek. Of totaal onverwacht overlijdt iemand die je dierbaar is. Dat zijn omstandigheden die je overvallen. Dagen die je nooit meer vergeet. Velen van ons hier hebben daar iets of veel van ervaren. Het is verschrikkelijk als je moeilijke dingen overkomen. Maar nee, erger nog, zo kan je het niet zeggen. Het is even erg als het komt door jezelf. Als je zelf schuld hebt aan een crisis in je leven, in je gezin. En zo is het bij David. De herder wordt een wolf. En hoe kan dat nou? Wanneer loop je nou het gevaar dat het zo misgaat in je leven? Je bent in gevaar als je je roeping vergeet. God roept ons toe. Leef. Leef als bevrijde mensen. Laat je niet knechten door mensen of door machten. Ik ben de Heere, zegt God. Ik heb bevrijd uit de slavernij. We lazen weer een gedeelte uit de geboden van God om focus te vinden. Maar om welk gebod gaat het nu in dat verhaal dat we net met elkaar lazen? Ja, je zult zeggen, het meest in het oog springen, het is de overtreding van het zevende gebod. Gij zult niet echt breken, of beter, in de woorden van de NBV, pleeg geen overspel. Houd je eigen huwelijk in ere en ook het huwelijk van een ander. Maar David begint met het overtreden van het tiende gebod. Je zult niet begeren wat van een ander is. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, eigenlijk steelt hij Batseba van Uria. Dat is het achtste gebod. En hij creëert een web van leugens en bedrog. Dat is het negende gebod. Maar na deze dagen van preekvoorbereiding denk ik toch, misschien is het toch vooral het zesde gebod dat hier in het geding is. Ge zult niet doodslaan. Of moderner gezegd, pleeg geen moord. Heb eerbied voor het leven van het eerste begin tot de laatste dag. Het is zo erg als een herder zijn roeping vergeet. Een wolf voor die zijn prooi belaagt. Daar heb je allereerst jezelf mee, hè, en je eigen ziel. Maar David beschadigt ook Batseba. En hij brengt schade toe aan haar relatie met Uria. Is dit de gezalfde van de Heer? Die ook Psalm 14 dichtte, misschien ken je hem. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Verdorven zijn ze, gruwelijk zijn hun daden. Het dwaas is hij zelf. Maar we begrijpen het toch? Dat het zomaar kan gebeuren dat je de fout ingaat. Zelfs als je denkt, ik niet. Of je denkt bij dit verhaal, aha, niet op mijn leeftijd. Dit is ook de man die de naam van God heeft beleden. Hè? We hebben het gehoord, de Heere is de levende God. Ja, dat zijn topdagen. Als je vast overtuigd bent dat God bij je is. Daardoor ben je dicht bij God, maar ook dicht bij je naaste. Dat gaat altijd samen. Maar nu, ja, het is een beetje stil in Jeruzalem. Iedereen is weg, iedereen is bezig. De koning is thuisgebleven. Lange siesta. Slenterronde over het dak. Koning op het hoogtepunt. De stad, het land en het volk liggen aan Davids voeten. Een mooie plek op het dak. Daar kun je bidden. Dat lezen we eeuwen later van Petrus in Joppe, dat hij bidt op het dak. En je kunt er ver kijken, veel overzien. En kijk nou, een vrouw aan het baden. Een schoonheid. Als ze ongetrouwd is, dan zijn er dingen mogelijk. Kijken, informeren, maar daar is de eerste rode vlag. Majesteit, dat is Batseba, de vrouw van Uria. Bezet gebied, dan stop je. Uit respect voor het huwelijk, uit eerbied voor het gebod van God, dan stop je. Maar misschien dacht ik, denkt u als man of gewoon ook als medemens. Ja, waarom zat Batseba dan ook in het zicht van David in bad? Je weet toch hoe snel seksuele begeerte opvlamt. En bij mannen zegt men nog eerder dan bij vrouwen. Nou, toch ga ik in deze preek geen aandacht besteden aan de vraag of Batseba slachtoffer of dader is. Waarom willen we dat nou precies weten? Willen we ervan leren? Of willen we kunnen oordelen aan wie het nou lag? Jezus zal later zeggen, oordeel niet. Opdat je niet geoordeeld wordt. En misschien denk je nu, ja, maar u staat wel te oordelen over David. Ja, nee, dat, ik probeer het zo te zeggen. Dat, luisterend naar wat God zegt over Davids handelen. En in 1 Samuel 12 gaan we daar meer van horen. Maar voor wie er dan niet is, zeg ik er alvast dit van. David is de koning. En als God jou bestuursverantwoordelijkheid heeft gegeven, landelijk, plaatselijk, dan moet je in die positie zeer zorgvuldig zijn. Want de grens tussen macht en machtsmisbruik is zo overschreden. David is de koning. En David leeft met God, dat weet iedereen. Dus kijken mensen dubbel kritisch en terecht. We hebben een hoge opdracht. We hebben een grote God. We kennen de weg naar het leven. En dan kijkt ook God met aandacht. Want hij heeft zijn naam verbonden met onze naam. Bij ieders doop zegt God, ik wil jouw God zijn. Wil jij mij volgen, al de dagen van je leven? En David heeft het gezongen. En wij met hem in die dienst over Goliath, Psalm 18. Ik heb u lief van ganser harte, Heere. Mijn God, mijn schild, mijn bevrijder. En nu, kijken, informeren, naar zich toe halen, overspel. Het feit zelf wordt zo kort mogelijk verteld. Hij lag bij haar. Terwijl haar man vecht in de oorlog, Uria de Hetiet. Het is een vreemdeling die Israëliet is geworden. Zijn naam betekent God is mijn licht. En dan horen we de enige woorden die we van Bathsheba horen. Ik ben zwanger. Een tweede rode vlag. Want God heeft wetten gegeven. Als waarschuwing voor deze situatie. Leviticus 20 vers 10. Dat is radicaal hoor. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet er doodgebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Wow, brengt dit David tot bekering? Dat hij denkt, oh, ik leg mijn lot in handen van God. Nee, dat doet hij niet. En dat lijkt misschien ook het moeilijkste. En dat is het ook. Ook zonder de dreiging van doodstraf. Dat is moeilijk, hè? Eerlijk zijn. Opbiechten. Zeggen, joh, ik ben fout. Tegenover God belijden. Ik heb gezondigd. Tegen uw gebod. Het lijkt het moeilijkst. Maar veel moeilijker wordt het als je probeert het kwaad te bedekken. Want uit het vervolg blijkt, een zonde komt zelden alleen. David en Bathsheba kunnen maar één ding bedenken. Het enige dat hen kan helpen is dit. Dat Uria denkt dat de baby die zij verwacht van hem is. Dus Uria moet als de wiede weerga in het bed van Bathsheba belanden. En het is beschamend wat David uit de kast haalt om Uria te brengen tot de nacht bij zijn vrouw. Hij zendt een feestmaal. Hij voert hem dronken. Maar ere wie ere toekomt, Uria blijft onverstoorbaar of koppig. Hij doet zijn plicht. Want we hoorden dat al toen we het over 1 Samuel 21 hadden. Soldaten in oorlog onthouden zich van seksuele omgang. En ontwapenend, zegt Uria, of prikt hij in Davids geweten. Ik kan toch niet naar huis gaan? Mijn makkers, mijn oversten, de ark van de Heer, allemaal aan het front. En ik slapen bij mijn vrouw? Ja, Uria, ja, daar is David op uit. Of Uria weet het echt niet. En dan is het schrijnend, hè. Of hij weet het wel. Hij heeft een nacht geslapen bij het paleis. Misschien wel wat suggestieve opmerkingen gehoord. Hoe is het met je vrouw? Nee, nergens om. Dat is een derde rode vlag, hè. David, zie je Uria's trouw. Kom tot inkeer. Maar David gaat van kwaad tot erger, tot moord met voorbedachte raden. En dat vind ik het ergste van al. Dat hij aan Uria zelf die brief meegeeft. Zijn eigen doodvonnis. Stel dat je Joab bent, zijn overste. En je krijgt dit schrijven onder ogen. Stel Uria op waar de gevechten het hevigst zijn. Geef hem geen rugdekking zodat hij sneuvelt. Wat zou je doen? Hij is je koning. Maar Uria is je strijdmakker. Als je voor een keuze staat tussen goed en kwaad. Bedenk wat de ander zal denken van God. Joab kent het geloof van David, hè? Misschien is Joab zelf ook een gelovige man. Wat zal hem dit tegenvallen? De catechismus zegt, we moeten zorgen dat Gods naam om ons niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. dat mensen in Pernis niet zeggen, elke zondag in de kerk, maar vreselijk. Joab gehoorzaamt het bevel van David, maar niet zoals David had voorgesteld. Het zou te veel opvallen, denkt Joab. Hij dekt David en hij stuurt meerdere mannen naar die muur. Ja, nog meer slachtoffers door David. En begrijp je inmiddels waarom ik denk dat deze geschiedenis niet zozeer gaat over begeerte en overspel, maar over machtswellust. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. En misschien verlang je naar invloed in de maatschappij, of heb je ernaar verlangd dat je dacht, dat had ik leuk gevonden als ik leiding had mogen geven. Misschien doe je het wel. Het is een mooie taak, denk ik. Mooi om leiding te mogen geven aan mensen. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. Waar ligt de grens tussen goed en kwaad? Is het erg als iemand aan je vraagt, doe een goed woordje? Is het erg als iemand zegt, kan je wat regelen? Of kun jij geld reserveren voor? Is het moeilijk als de borrel op je werk steeds gezelliger wordt? Als je steeds closer wordt met een collega? Als je iets moet ondertekenen waarvan je denkt, ik weet het toch niet, ik weet het niet. Wat zijn de grenzen? Op je werk? Bij je sport, derde helft? Met je vrienden? In je gezin? Laten onze grenzen, de grenzen zijn, samenvallen met de grenzen van God. Met de heilzame geboden. Het is geen dwangbuis. Het is de weg naar het leven. Als David Uria laat doden, treft hij God in het hart. Want Gods geboden zijn gericht op het leven. David krijgt de boodschap. Uria is omgekomen. Nou, je zou denken, dat is nog een moment om tot bezinning te komen. Wow, wat heb ik gedaan? Nee hoor, zo gauw mogelijk na de rouwpeer, even wel in de rouw. Maar dan trouwen David en Bathsheba. En het kind dat geboren zal worden, is de wettige zoon van David. Nergens in dit verhaal wordt David koning genoemd. Nergens in dit verhaal klinkt de naam van de Heere, en dat is veelzeggend. En je vraagt je toch ook af, en juist bij deze gezalfde, heeft hij nou nergens gedacht aan wat we zongen? Heer, u doorgrondt en kent mij. Heer, die mij ziet zoals ik ben, veel meer dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. We weten het niet, hè? Ik weet het ook niet, wat David voelt. We lezen alleen wat hij doet. We weten ook niet wat Bathsheba voelt. Alleen wat haar wordt aangedaan. Van Uria weten we eigenlijk helemaal niet hoe hij erin staat. Maar wij weten wel de gevoelens van God. Want David kan nog denken, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar daar noteert de schrijver van Samuel, maar de zaak die David gedaan had was kwaad in de ogen des Heren. In de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En misschien denk je nu, ik weet niet in hoeverre je nadenkt over wat God kan doen. Denk je, ja, maar nu kan God toch ook niks meer. Nee, niet alles. Want de keuzes van David hebben wegen afgesloten. Maar dit is de geschiedenis van de gezalfde herdersjongen van Bethlehem. En David zal niet in de weg staan voor God, want God laat ook niet los, hè, wat zijn hand begonnen is. Dat zeggen we aan het begin van elke dienst. Hij laat niet los, hoor. En dat is ook geen dwang, dat is liefde. Want er staat zoveel meer op het spel dan die relatie van Uria en Bathsheba en David. Gods naam is in het geding. De komst van de Messias, van Jezus de gezalfde, loopt gevaar. Kan de goede herder nog wel komen die zijn leven zal geven voor de schapen? Goddank. We lazen het niet. Maar de eerste bladzij van het Nieuwe Testament, in die rij namen van Adam tot de geboorte van Christus, staan de namen van David en Bathsheba. En de zonde wordt niet goed gepraat. Ook niet uitgewist, want er staat David gewon Salomo bij de vrouw van Uria. Maar dat betekent toch dat God zijn heilsplan verder uitwerkt. Want David moet gered worden van het kwaad. En Bathsheba ook. En Juda en Israël en de wereld. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wij zijn niet beter dan David. Ik denk dat we dezelfde beproevingen, dezelfde verzoekingen meemaken. En we mogen elke dag wel bidden, Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want die macht is er ook nog. Maar wij hebben dezelfde richtingwijzers als David. De geboden van God. En wij hebben nog grotere genade gekregen dan hij. Wij leven na Jezus, met Jezus. Wij kennen hem die gezegd heeft, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. En we hebben het vrijdagmiddag nog gezongen in het havenlicht. Bij de weeksluiting. Loof hem die u, al wat ge hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Die onze schuld heeft uitgewist. Want wat je ook gedaan hebt, het is nooit, nooit te laat om je van je zonde te bekeren. Vergeving te vragen aan God en aan mensen. Want Jezus heeft gezegd, als je bij mij komt, stuur ik je nooit van me weg. En daar hoop ik de volgende keer meer van te zeggen. En nu sluiten wij af met die oproep van Jezus. Want laten we het proberen beter te doen dan David. Denkend aan Jezus' woorden. Jullie zijn, wij zijn het zout van de aarde. Verlies je smaak niet. Wees herkenbaar als leerling van Jezus. Jullie zijn het licht van de wereld. Laat je licht schijnen voor de mensen. Om jouw goede daden te zien, maar meer nog, zodat ze God verheerlijken. God is dat waard, dat wij leven voor hem. En wij zijn kostbaar in zijn ogen, waardevol. Kies het leven, iedere dag weer. Leven, tot wij van alle kwaad bevrijd. God zien, in alle eeuwigheid. Van aangezicht tot aangezicht. Kennen zoals we gekend zijn. Amen. verzoek u en jullie te gaan staan als dat kan voor het in memoriam van meneer Molendijk. Wij gedenken ons gemeentelid Adriaan Johan Molendijk. Adrie Molendijk werd geboren in Pernis in 1938. Hij was nog maar een kleine jongen toen zijn moeder stierf. In zijn werkzame leven werkte hij als vrachtwagenchauffeur. In 1961 deed hij belijdenis van het geloof. In 1962 trouwde hij met Leni Aalbers. Ze kregen 2 zonen en een dochter en later ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Adrie had een zorgzaam karakter. Hij hield van zijn gezin. Hij was een fijne en leuke opa voor zijn kleinkinderen. Hij diende onze gemeente meer dan 20 jaar, een periode als ouderling en de langste tijd als diaken. Wij gedenken met dankbaarheid zijn inzet voor mensen binnen en buiten de gemeente, ook in zijn vele werk voor de bazaar. De familie Molendijk verhuisde van de Kremerstraat naar de Dijvelbroekse weg en tenslotte naar het havenlicht. Daar stierf meneer Molendijk op 18 augustus in de leeftijd van 86 jaar. Afgelopen vrijdag kwamen we bij elkaar in de aula van de begraafplaats. Er werden warme herinneringen gedeeld. En we overdachten 1 Korinthe 13. Het woord dat aangereikt was voor deze afscheidsbijeenkomst. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze 3. Maar de meeste van deze is de liefde. Aansluitend vond de begrafenis plaats. Wij leven mee met zijn vrouw Leni. Met de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Misschien ook thuis met ons verbonden. En met allen, de vrienden ook, die Adrie Molendijk in hun leven zullen missen. Is er iemand van jullie die de gedachteniskaars wil aansteken? Ja? Dan zal de ouderling van dienst jullie het lichtje aanreiken. Willen jullie dat nu dan doen? Het is mooi als je het samen doet. Dank jullie wel. Laten wij stil zijn om Adrie Molendijk te gedenken. Wij zingen nu zijn lievelingslied. Het staat op uw zondagsbrief. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.
Thank you.
Wij zullen zo in ons gebed voor jullie bidden. Wij bidden voor mevrouw Molendijk-Wijmans van de Pastoriedijk. Ze heeft een beroerte gehad. Het gaat redelijk, maar dat vraagt revalidatie en herstel. We bidden voor Tjerk Seldenthuis, die deze week een hartkatheterisatie moet ondergaan. We hopen dat de behandeling gezegend wordt. Cor en Jannie van den Berg Becker uit de Merijstraat zijn 60 jaar getrouwd. Daar willen we God voor danken. Laten wij danken en bidden. Er is een moment voor stilgebed en we sluiten onze gebeden af met het Onze Vader. Als u wilt, bid u mee. Laten we bidden. Eeuwige en barmhartige Heere in de hemel. Wat bent u ontzettend goed voor mensen die de weg wel weten. Maar steeds weer de foute afslag nemen. Verdwalen, terugkomen. Weer zoeken naar de goede weg. En steeds bent u daar. Met uw woord. Met een stille stem in ons hart. Met mensen die ons de weg wijzen. Generaties voor ons. Die getuigen zijn geweest van uw licht en liefde. We danken u, Heere, dat u op vele manieren tot ons spreekt. En we bidden u om oren die horen en om een hart dat wijd open staat. Om het in ons op te nemen. Heere, laat uw naam om ons niet gelasterd worden, maar geëerd en geprezen. Laat Pernis goed van u spreken, omdat ze aan ons merken hoe goed u bent. U doorgrondt ons hart. Heere, houd ons dan geheel omgeven en leid ons op de weg naar het leven. Wij willen u voorbeden doen voor de wereld waarin wij leven. Soms zijn we zo bezet met wat ons bezighoudt. En soms staan onze ogen wijd open voor al die verschrikkingen van oorlog, van honger en dorst, van wreedheid van machthebbers, van vervolging van broeders en zusters. U weet het allemaal veel beter dan wij. Heere, ontferm u over allen die niet mogen zijn wie ze zijn, die niet mogen geloven in u, die vervolgd worden. Ontferm u en geef alle die regeren het perspectief van uw majesteit, van fijngevoeligheid en tact voor de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heren, wij bidden u voor onze woonplaatsen, om vrede en veiligheid. Voor onze kerken en gemeenten bidden wij u, om zegen voor onszelf en voor anderen. Heren, het schooljaar, het studiejaar gaat weer beginnen, bijna beginnen. Wij bidden u voor alle leerlingen om een goed jaar, dat ze het fijn hebben, dat kinderen niet gepest worden, maar veilig zijn, dat de leerkrachten uw zegen ervaren bij het voorbereiden en het geven van de lessen. Wees met degenen die aan een nieuwe opleiding beginnen, met allen die studeren. Heere, sterk hen. En geef zicht op de roeping die u voor hen in gedachten hebt. We bidden u ook voor alle ouders. Het wordt weer anders thuis. Zegen hen in hun verantwoordelijke taak. Dat bidden we u in het bijzonder voor degenen die er alleen voor staan. Dat u hen dubbele kracht en wijsheid geeft voor henzelf, voor hun gezin. Heren, we danken u voor uw zegeningen die u in ons midden geeft. Meneer Groeneveld mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Cor en Jannie van den Berg, 60 jaar getrouwd. Wat een tijd, heren. U hebt hen gespaard en gedragen, ook in de moeilijke dagen. Wilt u dat blijven doen en zegenen? Wij bidden u ook voor allen die in zorg leven, over zichzelf of over hun liefde. We bidden u voor mevrouw Molendijk-Wijmans. Zo'n onverwachte slag nu in het ziekenhuis. Wilt u als het kan weer herstel geven? Een beterschap. We bidden u voor Tjerk Seldenthuis. Dat u de dokters bekwaam maakt woensdag. En dat het goed mag gaan. En dat hij daardoor ook weer nieuwe kracht mag krijgen. Wij bidden u voor hem en zijn vrouw en allen om hen heen, om uw zegen. En zo bidden wij u voor alle zieken. U kent degene die hier graag hadden willen zijn, maar nu thuis zijn omdat het nog niet gaat. Of omdat ze chronisch pijn hebben, hier niet kunnen zitten. We danken u voor de verbinding online. Wilt u ook met hen zijn, Heer, en draagkracht geven. En wij noemen u allen in rouw. Ach, ieder van ons weet van het gemis van de liefste, van liefsten. Maar vandaag noemen wij u in het bijzonder de familie van Adrie Molendijk. Heere, u gaf hem en zijn vrouw 62 jaar samen. Wat een gemis voor haar. Sterkt u mevrouw Molendijk, maar ook zijn kinderen en hun gezinnen. Ze hebben in korte tijd veel meegemaakt. Groot verdriet. Wilt u bij hen zijn en hen sterken op de weg die zij gaan moeten. Ontferm u over ons allen en luister naar onze gedachten en onze woorden die wij in stilte tot u zeggen. Heren, we bidden u zo om uw zegen voor deze dag, voor de nieuwe week. Behoed ons, breng ons weer samen en verhoor onze gebeden in de naam van Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn toe aan het collectemoment. Ja, dat gaat inmiddels wel anders dan sinds u met uw vader daar in het diakenbankje zat. Online of bij de uitgang. Geef gul, geef naar vermogen. En ons slotlied is lied 425. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Lied 425 zingen wij staande als slotlied. Thuis voor ons allen hier, de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you. Thank you.